Peter van Brugge met Weekend in Radio City. Welkom op Radio 6. KRO. Radio 6.
Soul and Jazz.
I was standing by my window. It was on a cold and cloudy day. I said when I saw the birds come a-rolling, oh, to carry my mother away. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better home awaiting, Lord, in the sky, Lord, in the sky. Close behind her, try to hold up and be brave. But I could not hold my sorrow, Lord, when they laid her in the grave. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by?
Op een van de eerste zwarte zenders in Detroit, WCHB. En hij is jarenlang verliefd op haar gebleven, op Mavis Staples. Hij sloeg geen uitzending over van Sundown, het zondagavondprogramma op WCHB. Want daar hoorde je Louis Armstrong, John Lee Hooker, B.B. King, Jackie Wilson. En zo gewoon was dat nog niet in die dagen. De meeste zenders waren lelieblank en je hoorde er hooguit crooners als Pat Boone en Frankie Avalon. Ach, de Staples Singers. Een soort lopende band van stemmen die aan hem voorbij trokken. Zo hoorde hij dat. Het was pure hypnose. En later, toen Stevie zelf beroemd geworden was, kwam hij Mavis Staples een keer in een kleedkamer tegen. Hij zag haar natuurlijk niet, maar wist wel dat zij het was. Ik voelde haar schijnsel, net als bij de uitzendingen van Sundown. Goedemorgen, welkom bij een wonderweekend in Radio City. 4 uren lang vertel ik je het complete verhaal van Little Stevie. En hoor je alle fantastische muziek die hij in de afgelopen 50 jaar gemaakt heeft.
You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed. You're gonna have to serve somebody.
Somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
You might be a rock and roll addict, dancing on the stage. You might have drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor
or they may call you chief, but you're gonna have to serve somebody.
You may be the head of some big TV network. You may be rich or poor. You may be blind or lame. You may be living in another country under another name. But you're gonna have to serve somebody.
Alone,
you got to serve. Working on a home,
uh-huh.
May live in a mansion, or you might live in a dome.
Farewell.
Might own guns, you might even own tanks.
What you say?
You might be somebody's landlord, or you might own a bank.
But you're gonna have to serve somebody.
Listen, you gotta serve somebody. Spiritual pride. You may be a city councilman taking bribes on the side. Working in a barber shop, may know how to cut a hair. Maybe somebody's mistress, maybe somebody's heir.
To serve somebody.
Stevie Wonder had nog geen idee dat er in zijn stad Detroit iemand rondliep die zich van mislukking naar mislukking sleepte. En toch, dat dat de man zou zijn die ooit alles voor Stevie zou veranderen. Die man heette Berry Gordy. En hij was alles al geweest. Prijsvechter, arbeider aan de lopende band van Ford, een eigenaar van een jazzplatenwinkel. Maar eigenlijk was hij een straatchageraar. Een pooier en een hoerenloper. Iemand die zijn handen niet van zijn eigen handel af kon houden. Een man die zijn vrouw sloeg. Kortom, het zwarte schaap van de zwarte families in Detroit. Hij bleef maar doorgaan met husselen en chageren. Tot hij eindelijk beet had. Hij had wat plaatjes gemaakt met ene Jackie Wilson. En dat waren hits geworden. Met de $800 die hij had opgehaald bij enkele familieleden richtte hij een platenmaatschappijtje op. Motown, oftewel Motortown. Het huis stond aan West Grand Boulevard. Het was een bouwval, maar het was wel zijn bouwval. En hij maakte er Hitsville USA van. Zelf woonde hij boven en beneden bouwde hij de studio. Een studio waar heel wat zwarte sterren zouden worden geboren. Ook ene Stevie Judkins, die we allemaal kennen als Stevie Wonder.
Thank you.
Meestal was kleine Stevie de enige zwarte jongen op de bus als hij naar school reed en zachtjes naar B.B. King luisterde op zijn transistorradiootje. Zachtjes, want het was duidelijk dat verder niemand interesse had in deze zwarte rhythm and blues. Maar er stapte een tweede zwarte jongen op de bus, John Glover, de zoon van een vriendin van Stevie's moeder. Met hem ging Stevie een duo vormen. Wist hij echt niet dat John een neefje was van een van de Miracles? Vast wel. Stevie was wel klein, maar niet naïef. Dat bleek wel toen die John zover kreeg dat ze samen auditie mochten doen bij Motown, waar de Miracles platen maakten. Natuurlijk werden ze niet ontvangen door directeur Barry Gordy. Nee, Stevie en John werden ontvangen door Brian Holland, een van de songschrijvers bij Motown. Later van het roemruchte trio Holland Dozier Holland. En Brian Holland was zeer onder de indruk toen Stevie een a cappella versie ten beste gaf van Bad Girl van de Miracles, terwijl hij de lege momenten tussen de zangregels invulde met zijn mondharmonica. Stevie verdiende er een auditie mee bij Mickey Stevenson, de rechterhand van directeur Barry Gordy. Die was sprakeloos toen die Little Stevie zag en hoorde, maar meer omdat hij dacht, wacht even, is dit soms de Ed Sullivan Show? Wat krijgen we hierna, een zingende muis? Maar er waren anderen die dat blinde jochie wel zagen zitten. Geef hem een kans, Mickey. Hij is best heel bijzonder. Op een ochtend stormde Mickey bij directeur Gordy het kantoor binnen en zei haastig, je moet even komen kijken, Barry. We hebben een blind jochie in de studio en die is fantastisch. Dat moet je zien. Barry Gordy zag een jochie van 11 over wie men zei dat hij wel eens de nieuwe Ray Charles zou kunnen worden. Gordy aarzelde geen moment en bood hem een contract aan. Of liever gezegd hen. Want het was een duo. Het duo Stevie en John. John moet er later om lachen. Ik wist het heus wel. Mij namen ze erbij. Maar het ging om Stevie. Dat was het wonderkind. Daar had ik me al lang bij neergelegd.
Now baby, when you say
Het is een wonder. ander weekend in Radio City.
Motown verdiende niet veel. $200 per week. Ook directeur Berry Gordy zag af van een riant salaris om zijn droom waar te kunnen maken. Het meeste geld ging naar radiostations, waar de DJ's eraan gewend waren geraakt veel geld te krijgen voor het draaien van een plaatje. Dat heette met een mooi woord payola.
The tenor sax vocal group. All right, we got the tenor sax vocal group, piano, drums and guitar. We're all set to make a hit rock and roll record. Now let's hear it. Hold it. Something's missing.
A teenage idol, man. You have a teenage idol.
Oh, yeah. Yeah, wait here. I'll get one. Hey, kid.
Who, me?
Yeah, can you sing?
No.
Good, come with me. Hey, where were you going just now?
I was on my way to high school.
Perfect. Now you stand up there in front of that microphone and say high school when I point at you. Kid, you're gonna be a big record star.
Ooh.
Hey, that's good too. Throw that in. Now here we go. Hey, wait a minute. What did you put that on the end for?
Well, it was just a little, you know, embellishment.
Oh, yeah? Well, you keep that up, and the first thing you know, this record will swing. And then where'll we be?
Yeah.
Okay, you guys, that's the first side.
Isn't that a kind of a short song?
Yeah, it gets more plays that way.
Oh,
Hey, by the way, what's your name?
Clyde Ankle.
Perfect.
But I can't sing.
Well, what's that got to do with anything? You got all the requirements. A pretty face and a pompadour.
Well, do I get to pose beside a tiger?
Nah, that's been done. Maybe we'll get you a moose.
Well, maybe now I can have my adenoids taken out.
What, and ruin your amateur standing?
Well, could you at least get me a date with that mouseketeer that grew up?
All right, we'll see.
Oh, boy.
Now, you're going to go 3 nights a week for finger-snapping lessons.
Ooh, I've wanted to do that as long as I've been in showbiz.
Hey, wait a second. How long you been in showbiz?
About a minute and a half.
Oh. Now, let's see if you can act humble in front of the press.
Okay. Oh, I'll never replace Elvis.
All right.
He's the king.
All right, already. Don't overdo it.
Hey, how can we be sure the girls are going to scream at me?
Ah, don't worry. Will you, kid? I got a screaming machine right here.
Yeah?
It replaces a teenage audience. We put it in the back of the auditorium, push the button, Panicsville. Here, listen. Will you get out of that drummer's lap?
Wow, he bent my cymbal, man.
Now, here's some variations. Whoops, wrong crowd. Well, let's do the other side of the record. I'll turn on the machine here and there.
Uh-huh.
Yeah, so you can get, you know, conditioned to it.
Yeah, okay. What am I going to use for words on this side?
Who cares? Say the first thing that comes into your head.
Okay. What are you going to do with that sharp stick?
Oh, never mind what I'm going to do with it. Just sing, will you? Here we go.
When I was on my way to high school, when a guy came through the door, and he said he's going to make me a big record star. But since I can't sing, he says it doesn't matter. He says you've got a pretty face and a pompadour. What you doing with that stick, man? I don't need anything but a pretty face.
Oh, perfect. Stick with me, kid. Clyde Ankle is gonna jump up the charts.
Here's if you keep on with that stick, man.
All right.
Well, you really think you can get any disc jockeys to play my songs?
It's getting tougher, but I'm on my way to see one right now, on the other side of the record.
Oh, boy.
Right after I stop off at the bank.
The old paler old blues, huh?
What kind of crack is that? That's an insult to my integrity.
Standing in the shadows of love. So don't you leave me standing.
Clarence Paul, een bluesmuzikant die bij Motown werkte, zei eens: iedereen bij Motown is bestolen door Berry Gordy. Dan zei hij dat je 2% kreeg van de opbrengst en dat je bij een verkoop van 1 miljoen platen zeker wel $20.000 mocht verwachten. Maar hij zei er niet bij dat hij dan zelf $730.000 overhield. En ook als je liedjes schreef, werd je belazerd. Zelfs al had je het helemaal alleen geschreven, dan zag je op het label toch ineens de heren Holland erbij staan. Of Gordy zelf. Plus dat elk liedje bij hem in de uitgeverij moest. En dat het management werd gedaan door ITMI, het bureau van Esther Gordy, zijn vrouw. Hij spiegelde iedereen gouden bergen voor, maar als het erop aankwam, lagen die bergen goud bij hem in de kluis. Marvin Gaye noemde Motown de Gestapo. Stevie hield het op ons aller peetvader, maar hij bedoelde dus eigenlijk gewoon hetzelfde.
Saying you can get it wrong and still think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Before too long, we can work it out. We can work it out.
Je had het al begrepen. Motown, gedurende vele jaren het artistieke thuis van Stevie Wonder, was niet alleen maar een gezellige platenmaatschappij waar iedereen de hele dag muziek maakte. Het was een studio waar muzikanten lange uren maakten terwijl ze stonden te lurken aan de ene Marlboro naar de andere. En een simpele studiomuzikant kreeg daarvoor $11 per uur. Meer niet. $11 per uur. Motown was ook een drugshol waar producers als Clarence Paul en muzikanten als Marvin Gaye zich te buiten gingen aan het snuiven van wit poeder. Motown was ook een slangenkuil waarin je erop aasde dat een zangeres door ziekte werd geveld, zodat jij als eenvoudige receptioniste haar plaats kon innemen. Ja, zo kon het gebeuren dat Mary Wells op een middag niet verscheen in de studio en dat secretaresse Martha Reeves best wel even de honneurs wilde waarnemen. Diana Ross kennen we inmiddels als een talentvolle diva. Maar de reden dat ze bij Motown alle kansen kreeg was omdat ze met maar liefst 3 invloedrijke jongens bij Hitsville USA het bed deelde. Met Smokey Robinson, Brian Holland en baas Berry Gordy himself. Stevie Wonder had op de een of andere manier het image aangemeten gekregen van dat lieve jongetje met die mondharmonica. Maar Stevie was verslaafd aan seks. Hij had de gewoonte om met zijn handen even langs iemands contouren te glijden, want, verontschuldigde hij zich dan, op die manier kon hij iemand onthouden. Hij was blind en later herkende hij die persoon dan automatisch. Niemand durfde hem dat te weigeren. Het was tenslotte al erg genoeg blind te zijn. Ook de meisjes niet, bij wie hij zijn handen altijd even liet afdwalen als ze onderweg waren van de schouders naar beneden. Of hij greep een meisje van achteren om haar borsten en zei dan, oh sorry, had je helemaal niet zien staan? Op de een of andere manier kwam Little Stevie er altijd mee weg. Met een grote grijns op zijn gezicht.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile.
Voor Stevie Wonder was Motown een thuis. Om 3:00 kwam hij regelrecht uit school naar Hitsville, USA. Om daar dan een opname binnen te rennen en gekke bekken te gaan staan trekken. Om tegen Martha Reeves te roepen, mooie gele jurk heb je aan en die strik staat er leuk op. Dan had hij dat snel even geïnformeerd, wat Martha die dag aan had. Maar zij stond dan met haar ogen te knipperen en met enkele Vandella's te overleggen of Stevie misschien toch niet kon zien. Stevie deinsde er niet voor terug het bureau van baas Gordy binnen te sneaken en via de intercom met een perfecte Gordy-stem iemand te instrueren.
Dat kleine Lil Stevie een portable bass-recorder mee mocht nemen om mee te oefenen.
Op die manier had hij er al twee mee kunnen nemen die hij overigens weer was kwijtgeraakt. Bij een secretaresse op het bureau stond een fles vol munten. Stevie had er vaak mee gerammeld. Geraden hoeveel erin zou zitten. Nu stoof hij haar kantoor binnen en griste de fles weg. Rende ermee door de gangen van Motown, zoals zelfs een ziende dat niet zou kunnen. Buiten haalde ze hem in. Omstanders hoorden hoe hij huilend riep tegen haar. Kan je wel? Een arme kleine blinde jongen zijn fles met geld afnemen? We kregen hem hier gewoon s'avonds niet weg, herinnert Benny Gordy zich. Ik vond hem tamelijk irritant. Maar er waren mensen die iets in hem zagen. En die hebben uiteindelijk wel gelijk gekregen. Wat niet wegneemt dat het een behoorlijk irritant ventje kon zijn, daar blijf ik bij. Gordy was dan ook eigenlijk helemaal niet zo enthousiast toen Stevie Wonder in december 1961 zijn eerste album ging opnemen. Ook de titel had iets geforceerds. The Jazz Soul of Little Stevie. En dat klonk zo. Het eerste album van Stevie Wonder lijkt letterlijk nergens op. Het is het album van een artiest die zijn vorm nog moet vinden. Omdat Stevie de teksten niet van papier kon lezen en ze in braille niet beschikbaar waren, fluisterde iemand hem die teksten in terwijl hij aan het zingen was. Hoe Stevie tegelijkertijd kon luisteren naar een souffleur en met enige passie daarna de zin kon zingen, het is een wonder op zich.
Coffee in my favorite cup. That's why I know, yeah, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friends, I know she'll stick with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know, yeah, I know. Hallelujah, I just love her so. When I call her on the telephone, time I call from 104, I hear her on my
kisses me and she holds me tight and whispers, Stevie, everything is all right. That's why I know, yeah, I know. Hallelujah, I just love her so. Come from wonderful. I hear on my door in the evening when the sun goes down and there is nobody else around. She kisses me and she holds me tight and whispers, Stevie, everything is all right. That's why I know, yeah, I know. Hallelujah, I just love her so.
Het was op uitdrukkelijk bevel van Motown-baas Berry Gordy dat het tweede album van Stevie Wonder een ode aan Ray Charles zou worden. Ten slotte was hij ook blind. Het was goed voor het imago van Stevie om zich te profileren als de nieuwe Ray Charles. The New Genius. Hij heette toen nog geen Stevie Wonder. Dat kwam toen Gordy hem een keer zag optreden in de studio en verzuchtte: Boy, that kid's a wonder. De naam bleef hangen. Maar er werd eerst nog over vergaderd. Werd het nou The Wonder Kid? Wonder Boy? Little Stevie the Wonder? Nee, het werd dus Little Stevie Wonder.
Well, don't you know I'm wondering? Little girl, I'm wondering. How can I make you love me a little more than you love him? Oh, baby, I'm wondering. Little girl, I'm wondering. More than you loved him, oh baby. Jimmy was your sweetie pie, your precious one. And I knew you used to love the very girl he walked upon. One day Jim Papa told him things were looking down. And they packed up everything they owned and left this little old town. Each tear I dried for you, the closer our lives grew. I fell in love, it's true. And you say you love me too.
Closing both my eyes.
Dat Motown één grote familie was, die heeft niet meegereden in de twee bussen die in de herfst van 1962 door Amerika gingen rijden voor de ambitieuze Motortown Review. In 2 maanden zouden ze 34 steden aandoen. Aan boord Marvin Gaye, The Temptations, The Supremes, The Marvelettes, Contours, Mary Wells en Stevie Wonder. Stevie was toen nog onbekend. Hij stond zelfs niet met zijn naam op de aanplakbiljetten. Hij stond onder En Anderen. Maar als hij eenmaal op het podium stond, was hij er niet meer af te slaan. Sterker nog, hij moest er daadwerkelijk worden afgedragen door zijn begeleider Clarence Paul. Ook in de bus ergerde iedereen zich mateloos aan dat 12-jarige Blaag, dat onvermoeibaar mondharmonica zat te spelen en op zo'n conga zat te timmeren als anderen wilden slapen. Het leek wel of Stevie Wonder in zijn eigen wereld leefde. Niet eens besefte dat er misschien ook andere mensen in de bus zaten. In het zuiden zagen ze voor het eerst de bordjes Whites Only bij cafés en tankstations. De spanning in de bus was te snijden toen iedereen zich realiseerde dat ze reden in het spoor van de Ku Klux Klan. Bij sommige concerten had de politie dranghekken midden door de zaal gezet om zo de blanken en de zwarten te scheiden. Martha Reeves herinnert zich nog het stadje Lynchburg in Mississippi, what's in a name, met zijn boom der gehangenen, waaraan menig zwarte man of vrouw was opgehangen en waaraan al 20 jaar geen blaadje meer leek te willen groeien.
Once I had a mule, the cow mule, where he's born.
Motown-baas Berry Gordy zat de opnames van zijn Motown Review eens terug te luisteren. Toen hij opeens bevangen raakte door het aanstekelijk optreden van Little Stevie in een stuk muziek van ruim 6 minuten. Fingertips. Tussen flarden mondharmonica-spel door weet Stevie zijn publiek zo op te zwepen dat Gordy besluit het nummer op single uit te brengen. Het zal voor het eerst zijn dat een jongetje van amper 13 op 1 terechtkomt in de Billboard Top 40. Je hebt geluisterd naar het verhaal van Little Stevie Wonder. Een blind zwart wonderkind op weg naar de eeuwige roem. Maar dit is niet het einde van het verhaal. Het is nog maar het begin van een uniek succesverhaal in de rhythm and blues. En dat verhaal vertel ik je morgen. Van 10 tot 12 bij deel 2 van een wonderweekend in Radio City. En hier begon het mee. Fingertips.
Yeah. Yeah. Ladies and gentlemen, now I'm gonna do a song taken from my album, The Jazz Soul of Little Stevie. The name of the song is called Fingertips. Now I want you to clap your hand. Come on. Come on.